Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heren Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit diezelfde Psalm 95 het tweede vers. Gemeente, luisteren wij nu met Israël mee naar de heilige wet des Heren, die ik u ditmaal voorlees uit Deuteronomium 5. En laten wij daarna een boetepsalm zingen, dat is Psalm 32, de versen 1 en 2. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons. Wij die hier heden alle in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. En hij zei: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is, onderaan de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan de kinderen, staat er. Als de ouders afhaken van de dienst van God, dat ziet u om u heen gebeuren, zijn de kinderen de dupe. En de kleinkinderen erbij. Alleen daarom al zou je trouw blijven aan de dienst van God. Aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag, dat is de rustdag, in acht, om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter. Uw zoon, nog uw dochter, staat er dus. De rustdag is dus ook voor de jeugd bedoeld. Hoef je op zondag ook geen huiswerk te doen. Uw zoon, nog uw dochter, uw slaaf, nog uw slavin, uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Ook dat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder. Eer uw vader en uw moeder. Dat is de derde keer dat God in de wet aan jullie denkt, jongens en meisjes. Dat je je papa en mama moet lief hebben. Maar die heb je wel lief. Maar dat je ze ook moet eren. Weet je wat dat is? Je ouders eren. Dat je geen brutale mond mag opzetten als je boos bent. Bijvoorbeeld. Want jij hebt ze van God gekregen. En zij hebben jou van de Heere gekregen. Als je groot bent, hoef je niet meer te gehoorzamen. Tenminste, niet meer je ouders te gehoorzamen. Maar dan moet je ze nog en juist eren. Ook en juist als ze gebrekkig worden. En misschien is dat nog wel het moeilijkste. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, nog op zijn rund, zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente op de berg vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken, met luide stem. Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen. En die twee stenen tafelen reisden mee onder het verzoendeksel in de ark naar het beloofde land. En deze wet is ook voor de gemeente van het Nieuwe Testament nog steeds bedoeld als spiegel, regel en teugel voor ons leven. Amen.
Thank you.
Zullen wij samen bidden? Eerst danken wij u, Heere onze God, voor deze nieuwe dag, deze nieuwe rustdag, deze nieuwe week. Die begint met een rustdag, die begint met de opstandingsdag van de Heere Jezus Christus. Wij vergeten dat soms als wij naar de kerk gaan. Maar dat is het. Daarom vieren wij niet meer de Sabbat in oud-testamentische zin, maar de opstandingsdag van onze heiland. Dwars tegen alles in. Toen, tegen het onmogelijke in. En nu is het ons onmogelijk ons dat voor te stellen. Maar wij geloven het. Kom ons ongeloof te hulp. Dat u de dood hebt overwonnen, Heer Jezus, dat u de duivel hebt verslagen, dat u de schuld hebt verzoend, dat u de machten hebt verbroken. Daarom komen we in de kerk om dat te horen, om ons hart daaraan op te trekken, om te beseffen dat er een andere wereld is dan die van elke dag, en van het nieuws, en van het journaal, en van de krant. Een hele andere wereld. De wereld van uw openbaring. De wereld van uw heilsgeschiedenis. De wereld van de Vader die zondaren verkiest. Van de Zoon die het verlorene zoekt. Van de Geest die het verdorvene vernieuwt. Geef dat we in deze wereld thuis raken. Dat we in deze wereld opademen. Dat we in deze nieuwe werkelijkheid weer moed vatten voor ons leven van elke dag. Want laat ons niet in twee werelden leven. Door de week in alle drukte, in alle ontspanning, bij alle verzoeking, bij alle gerommel. En zondags dan in de kerk, in een net pak, los van alles. Want u bent ook de schepper van de hemel en de aarde. U hebt deze wereld ook geschapen. Dat is zelfs het eerste wat wij geloven. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Maar ook in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. En daarvoor moeten wij de kerk in, onder het woord komen. Geef ons uw Heilige Geest die ons daarin bij de hand neemt. Soms zelfs net als de engelen bij Lot uit de stad verderf weg moeten trekken. Willen wij behouden worden. Behoud u om uw levens wil. Daarom vluchten wij naar hier en vluchten wij naar u en vluchten wij onder de schaduw van uw vleugelen. Zegen de verkondiging van uw woord. Geef uw dienaar licht om het uit te leggen en toe te passen over Abraham. Wat daar en toen gebeurde en wat daar en toen bedoeld is in de oude teksten. Maar ook wat dat betekent voor hier en nu en voor ons en voor ons eigen hart en leven. Geef dat die wijsheid aan alle dienaren om de vertaalslag te maken, verantwoord te maken, naar de mening van uw geest te maken. En geef dat ieder die gekomen is geraakt zal worden. Ook die jongen daar achterin en dat meisje voorin. En iedereen die gekomen is. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Heiland, zie mij aan. Van u wil ik zijn. Amen. Wij lezen eerst Genesis 15. Het gaat vanmorgen dus over Abraham. Die door het geloof werd gerechtvaardigd. zoals Paulus dat in Romeinen 5 ook zegt, onze tweede schriftlezing. Na deze dingen, dus dat is na die veldtocht van Abraham om Lot terug te halen. En toen hij ook Melchizedek mocht ontmoeten. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn? Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem, deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dat is de eerste tekst. En hij geloofde in de Heere. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dit wordt aangehaald door Paulus in de Romeinenbrief, Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft, verkregen heeft. Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen. Maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt in Psalm 32, die wij zongen, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonden niet toerekent. En dan legt hij uit dat Abraham toen nog onbesneden was. Dat geeft hoop voor alle onbesnedenen. En dan eindigt het hoofdstuk in vers 20. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld de ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. En was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend, toerekenen voor de 11e keer in dit hoofdstuk, aan ons namelijk die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. De tweede tekst, de eigenlijke tekst voor de prediking, vindt u in vers 3 van dit hoofdstuk. Romeinen 4, vers 3. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Vreemde vrijspraak. Zo noem ik het thema van de preek. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 8, de versen 1, 2 en 3. Als ik u de sterren zie zoals Abraham, wat is dan de mens dat gij zijne gedenkt? Psalm 8, vers 1, 2 en 3. Daar hoort vers 4 duidelijk bij, organist. Zingen wij ook vers 4 nog. Mijn God, wat is de mens dan? Dat hoort bij vers 3. Zie ik de sterren, wat is dan de mens? Gemeente, ik herinner mij een vrouw met een schizofrene dochter in mijn laatste gemeente. Dat was zwaar voor haar. Een keer was ze de wanhoop nabij. Toen vluchtte ze naar het balkon in zo'n straatje in Delft. In de nacht en zag al die sterren daarboven. En toen werd ze weer rustig. Langzaam maar zeker drong het tot haar door. Weet gij hoeveel sterren blinken? Al die sterren nu tezamen, roept de Heer bij hun naam. En niet één ontglipt zijn oog. En toen kreeg ze weer vrede in haar hart en moed om door te gaan. Met haar kruis en het kruis van haar dochter. Je moet wel eens even uit het dagelijkse leven wegvluchten. Je moet wel eens even, als het kan, ook in de stad 's nachts naar buiten kijken, naar boven kijken. En als het dan helder is, naar de sterren kijken. Al die sterren nu tezamen, roept de Heer bij hun namen. Zoiets heeft Abraham hier ook beleefd, lazen wij. God lokt hem uit zijn tent. In die ene nacht, die onvergetelijke nacht. De Heere kwam over en zei, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Je bent rijk, Abraham, en je bent beschermd. Maar Abraham opponeert en zegt, maar Heere, ik heb geen kind. En ik ben er te oud voor. Waar blijven nu uw beloften? Hij werd dus eigenlijk depressief. Net als die moeder van die dochter. Hij zag het niet meer zitten. Het werd een crisiservaring. En toen heeft God hem uit zijn tent gelokt. Als je niet kan slapen, zeggen de kenners, dan moet je even uit je bed gaan. Niet blijven woelen. Dat deed hij dus ook. En daar buiten die tent was daar die prachtige sterrenhemel. En die stem zei, Abraham, tel ze eens als je kan. Nou, daar is geen begin aan natuurlijk. En toen zei die stem, zo zal uw zaad zijn. Zoveel nageslacht zul je krijgen. Zo groot wordt het volk waar jij de stamvader van bent, van zult worden. En dan lezen wij onze tekst. En Abraham geloofde God op zijn woord, tegen alles in, tegen het onmogelijke in. Maar Abraham geloofde God op zijn woord. En dat is altijd maar het beste om God op zijn woord te nemen. En dan staat er achter en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Hij rekende het hem toe. Dat hij zo recht stond voor God. Beroemde tekst, prachtige tekst, eenvoudige tekst. Kan u makkelijk onthouden, maar wel een hele diepe tekst. Abraham geloofde God in die nacht. En God rekende het Abraham tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid. Dat is voor het eerst dat er in de Bijbel over geloof wordt gesproken. Wist u dat? Dat kun je zo in de concordantie terugvinden. Je kijkt bij de G van geloof en dan zie je dat het in Genesis pas voor het eerst voorkomt in Genesis 15. Niet eerder. Daar gebeurt dat het woord geloof valt. Er zit het woord amen in, amen, bevestigen, geloven. Hij geloofde God. Maar misschien zegt u, was dat toen pas? Heeft hij toen pas geloofd? Heeft hij nooit eerder geloofd dan? Begint hier het geloof? Begint het geloof bij de rechtvaardiging door het geloof? Zegt u het maar, hoe is het bij jou begonnen? Het is nog wel begonnen. En hoe is het bij u begonnen? Vaak begint het toch bij de goede keus. Als jongelui belijdenis doen, de keus van Rut. Uw volk, uw God, mijn God. Moet je nog een heleboel leren, maar dan is dat de keus van je hart uitgesproken. Is dat al geen geloof? Was dat toen geen geloof? Weet Paulus niet dat Abraham toen al lang op weg was? Hij was nu 99. Begin je pas te geloven als je tegen de 100 loopt? Paulus had toch ook wel weten dat Abraham al jaren tevoren is geroepen uit Ur der Chaldeeën. Daar is het mee begonnen met de roeping. En daar begint het altijd met de roeping. Het begint niet met de rechtvaardiging. Het begint met de roeping. Wie hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Het begint ermee dat God je roept. Dat Gods stem je gaander maakt. Als kind misschien al bij de kinderbijbel. Of later, als je toegebracht wordt. Als de roepstem in je hart indaalt en je loskomt van je goden, zoals Abraham. Het begint bij de roeping. Weet Paulus dat niet? Jawel, in Galaten 3 gaat het ook al over Abraham. En daar noemt hij ook al Genesis 15. Die tekst over de rechtvaardiging, maar daar gaat hij terug. En de schrift tevoren aan Abraham het evangelie verkondigend. Tevoren, eerder al. Voor het verbond, voor de wet zelfs. Voor de wet zelfs heeft God aan Abraham het evangelie verkondigd. Staat er toch duidelijk. De wet heeft zijn plaats en de wet krijgt zijn plaats en houdt zijn plaats, maar het begint bij Abraham in elk geval met het evangelie. Welk evangelie? Evangelie is toch iets uit het Nieuwe Testament. Ja, nou, Paulus bedoelt dat die belofte van God, in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Die belofte, dat is het evangelie. En daar is toch minstens zoveel geloof voor nodig. Hier moet hij dan in die nacht geloven dat hij nog een kind krijgt. Maar toen, bij zijn roeping al, mocht hij geloven dat hij vader van vele volken zou worden. En dat alle geslachten der aarde daar hem gezegend zouden worden. Daar is toch minstens zoveel geloof voor nodig. Heeft hij toen al niet geloofd? Ja, natuurlijk heeft hij toen al geloofd. Hij is door het geloof gehoorzaam geweest, zegt Hebreeën 11. Dus ook in het begin toen was het al geloof. Al staat dat niet in Genesis. Dat blijkt hier toch duidelijk. Het begint vaak al eerder dan je denkt. Ook in je eigen leven. Wanneer is God met u begonnen? Wanneer is God met jou begonnen? Ik herinner mij een oude dame in een vorige gemeente, Oudewater. Hele oude, bevende, hartelijke vrouw. En die was getroffen door mijn preek over de Samaritaanse vrouw. Die vrouw die zegt na dat gesprek: ja, als de Messias komt, zal die ons alles leren. En wat zei Jezus toen? Ik ben het die met u spreek. Daar spreekt u al mee. Dus de Heer Jezus was al met haar bezig, toen ze het nog niet wist dat hij de Messias was. Hij was dus al eerder met haar bezig dan zij dacht. In zijn profetische bediening. En die mevrouw die klapt in de hand en zegt: dan is hij ook mijn profeet, priester en koning. En ze was eruit. Hij is al eerder met mij begonnen dan ik dacht. Dan gaat hij ook met mij door. De schrift tevoren ziende, staat erin gelaten, dat de heidenen door het geloof zouden worden gerechtvaardigd. Dus de schrift, het Oude Testament, lijkt wel een persoon die kon voorzien dat wij, heidenen uit de wereld, kerk, door het geloof zouden worden gerechtvaardigd en niet door de wet. Hij heeft tevoren, weer dat tevoren, aan Abraham het evangelie verkondigd. Tevoren al. Tevoren. Twee keer. Tevoren. Dat is mijn tweede punt. Eerste punt. Die onvergetelijke nacht. Nu tevoren geloofd. Maar toen is hij dus gegaan, heeft alles losgelaten, dan val je niet meer onder de bescherming van de goden thuis. Dat was een geweldig moment. Berghof noemt dat een sprongvariatie, maar in ieder geval een historisch gebeuren. Dat het tegen alle heidense religie in hier het geloof wordt geboren. En hij gaat en hij komt in het beloofde land en God bevestigt dat en hij bevestigt dat met een altaar. Maar laat nou dat beloofde land tegenvallen. Er komt honger in dat land. Dat is nou het beloofde land waar je naar uitgezien hebt. Droogte. Nou, wij weten wat dat is nu. Droogte. Er groeit er niks meer op de duur. Toen is hij weer doorgereisd. Hij is naar Egypte gegaan. Daar hadden ze wel koren. Dat is de korenschuur van de oudheid. Door de woestijn naar Egypte. Het land van de piramiden. Het land van de Nijl. Misschien ben je er ook wel eens geweest. Er wordt wat gereisd in de Bijbel. En we reizen wat af in de vakantietijd. Ja, nou, en daar woonden geen gelovige mensen natuurlijk. Was hij midden in een heidense omgeving. En dan gebeurt het, dan zegt Abraham tegen zijn vrouw: zeg dan maar dat je mijn nicht bent. Zeg maar niet dat je mijn vrouw bent. Dat was een hele knappe vrouw, Sarai. Dat is een heel geschenk hoor, als een vrouw knap is. Maar het is ook een hele opgave, een hele verzoeking. En hij dacht: straks pakken ze haar en dan nemen ze mij, dan doden ze mij. Een noodleugen dus, of een halve waarheid. Is dat nou Abraham? Is dat nou die gelovige? Is dat nou die vader van alle gelovigen? Wat valt hij hier ons tegen? En waar is nou zijn geloof? Ja, waar is ons geloof? Als we ontsporen, in de vakantie ontsporen, voor verzoeking bezwijken misschien, dan doe je het niet met je geloof, wat je gelooft van je keuze en van je roeping. Hij valt zichzelf ook tegen, denk ik. Zoals wij onszelf kunnen tegenvallen. Heb u dat ook wel eens, dat u zichzelf tegenvalt? Dat je denkt, leeft dat nou in mijn hart? Zit hier netjes in de kerk, maar je moest eens weten wat er bij mij boven komt in tijden van verzoeking. Als ik bang ben of als ik verzocht word. Je schrikt van jezelf. En waar is dan je geloof? Ja, nou, toen is ook Sarai naar de harem van die farao gebracht. Maar gelukkig stak God er een stokje voor. Dat ze niet werd verkracht. Dan zou dus heel de belofte van God zijn verkracht. Zou het hele Joodse volk niet zijn ontstaan? Dat risico nam Abraham dus maar. Niet te geloven. Maar God plaagde farao. Lijkt de latere uittocht wel. En dan geeft farao haar terug. En dan zegt hij, had het toch maar gezegd dat het je vrouw was. Ik vind die farao nog reëler dan Abraham zelf. En dat is dan een heide. Nou, en dan druipt Abraham af. Ik denk met schaamte op zijn kaken. Terug naar het beloofde land. Dat wel. Door de woestijn. Dat ook. En dan komt hij weer waar hij wezen moest. In het beloofde land. Thuis. Ben nu al thuis gekomen na de vakantie. Al het reizen zit erop. Met alle na- en voordelen. Wij hadden autopech, dan sta je daar aan de autobaan. Och, och. Het is ook niet alles hoor, met vakantie gaan. Ik ben wel weer blij als ik thuis ben. En als ik weer thuis ben bij God. Abraham komt weer thuis. En dan kennen we Abraham in hoofdstuk 14 zoals ik hem ook niet gekend heb. Dan gaat hij Lot terughalen die weggehaald is door de koning van Irak, zullen wij zeggen. Mesopotamië. Die heeft een inval gedaan en die heeft Lot meegenomen. En dan gaat Abraham met een leger, Abraham als leger aanvoerder, erachteraan en haalt hij Lot terug. Abraham op zijn best. Een held. Een veldheer. Zo kennen we hem ook weer niet. Soms vallen mensen tegen, maar soms vallen ze ook mee. Dat je denkt, zit dat er daar ook in? Wat een held. En dan komt hij dus terug en dan krijgt hij Melchizedek op bezoek. Koning van Salem, priester van de hoogste God. Wie weet wat het was. Het lijkt Christus wel. En die zegent hem met brood en met wijn. En hij spreekt op gelijke voet met de koning van Sodom. In het Koningsdal. Het dal Kedron bij Jeruzalem waarschijnlijk. Heeft Abraham het nou goed gemaakt? Ja, maak je het nou goed? Met je goede daden. Wat je gedaan hebt met je verkeerde daden. Maakt je het nou zelf weer goed? Is het nou weer goed met God omdat hij nou weer zijn best doet? Dat was 4, de held. Na 3, de afgang. 3, afgang, 4, held. En dan komt 5, komen wij weer bij die nacht waar ik mee begon. Die nacht. Die onvergetelijke nacht, toen hij weer thuis was en niet kon slapen. En God overkwam en hem sterkte en troost gaf. Maar hij mopperde. Hij kwam met zijn ja maar. Ja, Heer, u bent goed en groot, maar we hebben geen kinderen. En waar moet dat heen? Waar blijft het met uw belofte? Zouden zijn beloftenissen dan voor altijd gemist worden? Heb je dat ook wel eens dat je denkt, hoe moet het nou verder? Zie je er geen gat meer in? En dan wordt hij uit zijn tent gelokt. En dan mag hij de sterren tellen. En dan belooft God hem dat hij net zoveel nageslacht zal krijgen. En dan gelooft hij. Niet voor het eerst, maar opnieuw. En hij geloofde God op zijn woord. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Zomaar? Gaat dat zomaar? Hoef je dan niet? Moet je dan niet eerst? Nee, dat gaat zomaar. Abraham geloofde God op zijn woord. En dat Egyptische avontuur dan? En die noodleugen of die halve waarheid? En die schande van zijn reis, dat wordt hem niet meer toegerekend. Wat wordt hem toegerekend? Hij rekende het geloof tot gerechtigheid. Hoort u dat? Gelooft u dat ook? Dat het al zomaar gaat en zomaar kan, dat je dat niet hoeft te verdienen. Dat het al verdiend is. Verdiend door wie? Paulus zegt het. Het geloof in God, die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Die overgeleverd is om onze zonde. En opgewekt tot onze rechtvaardiging. Dat is natuurlijk een Paulinische uitleg van het verhaal. Dat staat niet in Genesis. Dat is een nadere openbaring. Wij geloven niet met Abraham dat we als we oud zijn nog een kind zullen krijgen. Het gaat hier niet om wondergeloof. Het gaat ook niet om het geloof in Israël als Joodse staat. Dat is mooi. Nou, Tanja, hoe heeft dat nu bevestigd, Israël als Joodse staat? Kunnen we over discussiëren. Maar is dat ons geloof? Israël, dat is niet ons geloof. Wij geloven veel voor Israël. Maar ons geloof is hem, in hem, die Christus heeft opgewekt uit de doden. Een heel nieuwtestamentische invulling dus van het oudtestamentische verhaal. Dat is een diepere Abraham. Want ja, wat is nou een waar geloof? De Joden geloven ook in Abraham. En de moslims ook. Ibrahim. Misschien ben u wel eens in Hebron geweest. Daar liggen ze begraven. Abraham en Isaac. Je ziet de kisten. En daar staat in het Hebreeuws op Abraham. Maar in het Arabisch Ibrahim. Want Israël heeft dat in 67 veroverd. Maar dat is natuurlijk het oude graf van Abraham. En de Joden zeggen, dat is onze Abraham. Nee, zeggen de moslims, dat is onze Ibrahim. Ook de Joden en de moslims beroepen zich op de vader aller gelovigen. Hebben die nou alle drie dezelfde godsdienst? Ik liep net even naar buiten. De buurvrouw bleek een moslima te zijn. Ik heb ze hartelijk uitgenodigd. Ze zou komen. Ze zegt, ik zei het gaat over Abraham. Ze zegt, ik ben moslima. Ik zeg maar, dat is bij jullie Ibrahim. Dat is dezelfde. En als je dat nakijkt in de Koran, ja, dan is hij ook geroepen en ook verkoren. En krijgt hij ook een zoon, Isaac. De Koran ontleent veel aan de Bijbel. Maar dat staat dan weer nadat Abraham een huis gebouwd zou hebben, de Kaaba in Mekka. En daar heeft de Bijbel het weer niet over. Dus welke Abraham bedoelen wij eigenlijk? Welk geloof bedoelen wij eigenlijk? En als je in Israël komt, bij de rabbijnen, dan zeggen die: Abraham heeft het verdiend. Want Abraham was al jong en monotheïst. En toen dacht God, die kan ik goed gebruiken. Ook een andere Abraham. Andere visie op Abraham. Andere visie op geloof. Dat je het moet verdienen. Maar dit is de echte Abraham. Van Romeinen 4 en van Genesis 15. Van die nacht. Toen met die sterren. Toen hij niks had en alles gebeurd. Toen hij God op zijn woord nam. En grote vrede in zijn hart kreeg. En God het hem tot gerechtigheid rekende. Daar is Abraham door het geloof gerechtvaardigd. En dat is het. Dat is het echte. Dat hebben u natuurlijk wel vaker gehoord. Maar hebben we het ooit echt geloofd? Hebben u ooit echt geloofd dat je het niet hoeft te verdienen? Dat je het zo kan krijgen. Dat God je het in één nacht kan leren. Of in één nacht weer helder voor ogen stelt. Want het was natuurlijk niet voor het eerst dat hij geloofde. Hier wordt dat bevestigd. Je zou dat een tweede genade kunnen noemen. Een second blessing. Een nadere daad, noemden ze dat vorige wel. Maak er geen schema van, maar het is wel levensecht. Dat je het niet kan doen met het geloof van vroeger. Kan u het doen met het geloof van uw belijdenis, 40 jaar geleden? Daar is veel te veel voor gebeurd, zegt u. Ja, precies. Wat blijft er dan over? Dit blijft over. Dit blijft over. En daar mag je je hoofd op neerleggen. Christus gestorven voor onze zonden. En opgewekt tot onze rechtvaardiging. Tot onze rechtvaardiging. Dat is tot onze vrijspraak. Tot onze vreemde vrijspraak. Ze noemden de reformatie dat de vreemde vrijspraak. Met vreemd bedoelden ze natuurlijk dat het buiten je ligt. Maar ik vind het ook mooi om het woord vreemd gewoon te laten staan als vreemd. Dit is toch vreemd. Dat je zomaar wordt vrijgesproken. Paulus zegt zelfs, die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Die de goddeloze rechtvaardigt. Nou, dat is vreemd hoor, want dat mag helemaal niet. In het Oude Testament staat, wee die de goddeloze rechtvaardigt. En zegt God, ik zal de goddeloze niet rechtvaardigen. Dat is verboden in het Oude Testament. En hier waagt Paulus het toch te zeggen, die de goddeloze rechtvaardigt. Maar die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Hoort u? Die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Snapt u het nog? Ik niet, maar ik herken het wel. Een gelovige goddeloze. Ja, zegt u, dat is nou precies zoals ik mij voel. Ik geloof, Heer, anders zat ik hier niet. Kom mijn ongeloof te hulp. Maar dat boze hart van mij. En die ontsporingen van recent of van vroeger in mijn jeugd. Goddeloos. Wat moet ik met lege handen? Wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God. Met alle lek en gebrek, zei iemand. Geloof in God die de goddeloze rechtvaardigt. Alle goddelozen, de criminelen, de oorlogsmisdadigers, de atheïsten. Nee, niet zonder meer. Niet zonder meer. Geen Hitler en Stalin zonder bekering. Dat zal duidelijk wezen. Maar die gelovige goddelozen, die in de kerk zitten. En die zeggen, Heere, Heere, wat moet er nou van mij worden? die mogen het horen. Hoort u? Die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Toen wij nog zondaars waren, toen wij er nog niet waren, toen heeft Jezus op Golgotha de straf gedragen, de zonde verzoend, de machten verbroken. Toen wij er nog niet waren, en toen wij nog zondaars waren, toen al, tevoren, hoort u dat? Ik durf het bijna niet te geloven, maar zo is het wel. En het geloof zegt amen. Ja, amen. Wij gaan nu samen zingen uit het Gebed des Heren, de versen 6 en 7. Het Gebed des Heren, vers 6 en 7. Zullen wij samen danken en voorbeden doen? We danken u, Heere, voor dit wonderlijke evangelie dat tevoren al verkondigd is en ons steeds nog achteraf zo verbaast dat we het bijna niet kunnen geloven. Werk het geloof en versterk het geloof in onze harten. En geef dat we steeds meer verankerd raken in deze vaste grond. Bewaar ons voor de weg van Lot, die ook wel een stuk van het beloofde land wilde, het mooiste, maar midden in Sodom ging wonen en daar een en andermaal uit weggehaald moest worden. Sommigen van ons balanceren op de rand van de afgrond. Wil u ons terugroepen? Abraham kon Lot zelfs niet zelf terughalen. Engelen haalden hem uit het dreigende vuur. Wil zo ook ons redden, de onzen, als ze hier zijn of ook al niet meer zijn, terughalen voordat het oordeel losbreekt over Sodom en Gomorra. Zegen nu het nageslacht van Abraham, het Joodse volk, beminden om der vaderen wil. Zegen nu ook het nageslacht van Ismaël, die uit de tent van Abraham stamt en herinneringen bewaart aan vader Ibrahim. Erbarmen zich over al die moslims en moslima's die een klok hebben horen luiden, maar die weten waar de klepel hangt. Geef dat wij het mogen wijzen. En we danken u voor de club die kinderen uit de buurt hier opvangt en hen van de Heere Jezus vertelt. Zegen u de rust van deze zondag. Zegen u de tweede dienst. Geef dat we met vreugde, met verlangen opkomen. Want hier raken wij nooit uitgekeken. Hier kregen wij de smaak te pakken. Zegen ons land en ons werelddeel, Europa, en alle wereldleiders, van Trump en Poetin tot Netanyahu en hoe ze alle heten, Assad. Geef wijsheid aan hen die verantwoordelijkheid dragen, daar en hier. Geef dat ze escalatie van al die conflictstof kunnen beheersen. Maar geef bovenal dat Israël en Ismaël samen weer niet alleen bij het graf van Abraham staan, maar ook bij het lege graf van onze heiland. Hoog geloof tot in eeuwigheid. Zegen nu Eline en Ton die terug zijn uit Colombia. Geef dat ze hun ervaring en hun verhaal kwijt kunnen en wij ervan leren. Dank u voor de geboorte van Marlijn van Rijnswouw. Maak het goed met moeder en kind. Mag hij opgroeien in de vrezen des Heeren. Of zij. Zegen de vakantiegangers die hier zijn. Mogen ze een zegen meenemen naar huis. En thuis weer vrede vinden. Zegen de collecte voor de zending. En allen die op fronten staan in deze wereld. Geef dat ze zich geruggesteund weten door u en uw gemeente. Barm zich over zieken en gezonden. In Jezus' naam. Amen. Laten we tenslotte niet Psalm 27 zingen, maar nog een keer gezang 5, het laatste vers. Ja, amen, trouwe vader, ja. Dus gezang 5, het laatste vers. Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.